een hielspoor. Zoals vroeger er sporen zaten onder de cowboy boots, zeg maar, om de paarden de sporen te geven. Ja. Zo heet dat. Ja, ja. Zien we die dus hier ook bij een klassieke hielspoor. Dit is de Metabol Gezond podcast voor een revolutionair betere behandeling. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond podcast. De podcast waarin wij therapeuten, artsen, personal trainers en andere paramedici een rode draad bieden om revolutionair te behandelen. Wil jij ook weten waarom het evolutionair werkt zoals het werkt? Wil je beter begrijpen waarom je patiënt niet herstelt? Of hoe je al deze kennis kunt gaan toepassen in je behandeling? Naast onze podcast organiseren wij ook lesdagen op locatie. De inhoud van deze lesdagen kan voor jou op maat gemaakt worden. Wij werken daarbij altijd met onze eigen ontwikkelde REVO-methode, reactivering, evolutionaire verklaring, voorkomen, onderzoeken en oplossen. Ook voor het neuromusculair testen, onderdeel van de diagnostiek van de REVO-methode, organiseren we lesdagen op locatie. Ben je benieuwd? Neem dan contact op met ons via info@metabolgezond.nl. Zou je zelf graag een keer te gast willen zijn of heb je een interessante casus te bespreken? Laat ons dit dan gerust weten, ook via info@metabolgezond.nl.
Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond podcast.
Ja, goedemorgen, goedemiddag of goede avond, al nagelang wanneer je naar deze podcast luistert.
Ja, en na part 1 komt meestal part 2, hè?
Part 2.
Part 2. Ja. Over hielspoor of fasciitis plantaris.
Ja, je hebt de vorige keer eventjes het verschil uitgelegd tussen fasciitis plantaris en hielspoor. Misschien is dat handig als we dat nog eventjes gaan herhalen. Ik moet eventjes opzoeken hoe je dat ook alweer precies had beschreven.
Nou, ik weet in ieder geval dat het klinische beeld gelijkaardig is, maar de structurele of de anatomische verandering wel degelijk een andere aard heeft mogelijk, hè?
Nou ja, het is inderdaad hetzelfde symptoombeeld. Er is sprake van bijvoorbeeld startpijn na rust, pijn bij extra belasting, pijn bij palpatie van de hiel. En dat kan op de plek van de aanhechting zijn. Ja. Midden onder de voetzool kan pijnlijk zijn bij palpatie. Maar inderdaad wat je zegt, het is een andere anatomische verandering. Bij een ontsteking van de fascia plantaris spreken we natuurlijk van een plantaire fasciitis. Ja. En we zien bij een hielspoor een verandering ter hoogte van de aanhechting van die fascia aan de calcaneus. En ja, daar ontstaat op het röntgenbeeld, is dat vaak mooi te zien, een hielspoor. Zoals vroeger er sporen zaten onder de cowboy boots, zeg maar, om de paarden de sporen te geven. Ja. Zo heet dat. Ja, ja. Zien we die dus hier ook bij een klassieke hielspoor. Nou, in 75% van de gevallen is die calcificatie aanwezig. Maar niet in alle gevallen van calcificatie is er ook een probleem.
Ja, en dat zie ik dus ook. Nee, dat is niet waar. Dat hoor ik dus ook van mijn collega's die echografie maken. Mm-hmm. Fysiotherapeuten.
Mm-hmm. Davy
van
Kijkers.
Kijkers, ja. Dan zegt hij, ja, kom eens hier, kijk eens.
Ja.
Ja. Dat dus heel veel mensen mogelijk wel ook zo'n hielspoor hebben. Maar hij ziet bijvoorbeeld ook dat daar rondomheen dan weinig irritatie zit. Dat het niet penetreert in het fascieweefsel. Mm-hmm. Of dat er geen vocht aanwezig is. En dat dan, nou, is het aannemelijk dat het mogelijk niet verantwoordelijk is voor het symptoombeeld. Maar die conclusie wordt natuurlijk vaak wel gesteld. Zeker vanaf beeldvorming.
Ja, nou ja, de volgende vraag is. Als bij 75% van de mensen met hielspoorklachten er een hielspoor aanwezig is, hoeveel mensen hebben een hielspoor zonder klachten?
Precies.
En dan is altijd de onderliggende vraag, wat veroorzaakt dan die klachten? En ik denk dat wij dan allebei zullen zeggen dat dat komt doordat er een ontstekingsbereidheid is. En misschien minder capaciteit om een ontsteking af te maken. Nou ja, dat hebben we in eerdere podcasts natuurlijk ook al wel besproken.
Ja, ik zag van de week een post op LinkedIn. Die wou ik nog aan jou doorsturen, maar ik zal nog eens kijken of ik hem kan terugvinden.
Ja.
Waar echt wel goed uiteengezet werd dat we een keer moeten stoppen met het puur biomechanisch verklaren van pijnklachten. Want hoezo is die biomechanica zo dominant, terwijl die eigenlijk in de onderzoeken zelf niet eens goed betrouwbaar gerelateerd kan worden aan. En dat er gewoon andere mechanismen zijn die meer voor pijn zorgen dan per se een geblokkeerde voet of iets dergelijks. Hè?
Nou ja, dat is natuurlijk in spine is bijvoorbeeld al regelmatig wel onderzoek verschenen. Bij heel veel mensen zonder klachten er ook allerlei anatomische afwijkingen zijn die bij mensen met klachten vaak de oorzaak wordt genoemd van de klachten die ze hebben. Dus met andere woorden, de anatomische veranderingen zeggen niet altijd iets over de aard van de klachten. En als bij 70% van de mensen boven de 50 jaar er artrose lumbaal is, slechts 15% van de mensen boven die leeftijdscategorie heeft daadwerkelijk klachten, ja, dan kun je je afvragen of dat misschien er nog een component bij moet komen om klachten te ontwikkelen.
Nou ja, dat onderschrijft het sowieso. En je moet natuurlijk gewoon afgaan op het resultaat. Hè. Zonder naam en toenaam. Ik had afgelopen week een patiënt met thoracale pijnklachten.
Mm-hmm.
Die was dan ook al op andere plekken geweest. En die was, dat is geen grapje.
Je had de diagnose ziekte van Scheuermann?
Nee.
Oh.
Nee, die was 36 keer bij de chiropractor geweest.
Als het niet goed is voor de patiënt, is het goed voor de chiropractor?
Nou, maar het was ook niet goed voor de patiënt, want geen enkele behandeling heeft eigenlijk impact gehad op die pijnklacht. Dus dat is interessant.
Ja.
En
deze patiënt kwam bij jou?
Die kwam bij mij.
En dat heb je gemanipuleerd?
Ja. Ja, maar niet aan de wervelkolom.
Maar wel een keer terugkomen.
Ja, ja. Precies.
En de vorige podcast was natuurlijk deel 1 over fascitis plantaris of fascinerend hielspoor. En dan hebben we de theorie besproken over de bezenuwing, met name vanuit de plexus lumbosacralis.
Ja.
En vandaag we hebben het gehad over neurale mobiliteit. We hebben het gehad over hoe dat je een onderscheid kunt maken tussen het myotoom en de area nervina. Allerlei entrapments en waar deze entrapments dan mogelijk zijn en hoe dat we dat zouden kunnen uittesten in de praktijk. Reactiveringsstrategieën, evolutionair model, altijd volgens onze REVO-methode natuurlijk.
Ja.
Na de reactiveringsstrategie en het evolutionaire model komt natuurlijk hoe voorkom je klachten. En uiteindelijk onderzoek en behandeling. En vandaag gaan we over deel 2 praten. En deel 2, wat ons inziens in de praktijk vaak een rol speelt in het ontstaan van deze voetklachten, is de rol van ons diafragma.
Ja, correct. En een klein stukje theorie, omdat ook, denk ik, het diafragma voor velen niet iets is waar ze dagelijks mee bezig zijn. En ik denk sinds dat we osteopathie doen, dat we die structuren veel meer in ieder geval bekijken.
Absoluut.
Dat diafragma moet je eigenlijk zien. Ja, dat zie je dan dus nu niet. Maar
wij wel.
Ja, als je dat googelt, dan is dat eigenlijk een koepel. Waarvan de top van de koepel vrij is en de onderrand van de koepel eigenlijk aan onze ribberrand volgt tot aan de wervelkolom en ook voor tot aan het borstbeen.
Mm-hmm.
En dat is dan anatomisch zijn dat officieel 3 verschillende delen, maar dat is misschien nu niet zo relevant om het daarover te hebben.
Ja, wat grappig is dat je zegt 3 delen en dan heb je natuurlijk over het sternale deel, het costale deel en het vertebrale deel.
Ja.
Maar er is nog een 4e deel en dat is het centrum tendineum.
Ja, dat is waar. Ja, dat staat er ook, hè?
Ja, precies. Dus, en door het centrum tendineum, dat is dus het niet-contractiele deel van het diafragma, daar loopt onder andere onze aorta doorheen, daar loopt onze slokdarm doorheen.
Vena cava.
Vena cava inferior.
Ja. Correct. En die contractiele delen, die 3, dus een deel van het sternum, een deel van de wervelkolom en delen van de ribben, die lopen uit met z'n drieën naar die koepeltop, dus naar het centrum, mm-hmm. maar ook naar de onderkant, mm-hmm. dus naar de lumbale wervelkolom.
Ja, en we hebben een linker en een rechter crux diafragmatica,
ja.
En waarvan ik weet nooit welke kant, volgens mij de linkerkant tot L3, L4 zelfs gaat.
Nou, ik heb het hier voor me staan, maar dat is precies andersom.
Ja, dat is meestal.
Ja,
ja.
Dus rechts wat lager, L3, L4, links tot L2, L3. En die uitlopers van het diafragma, die vormen eigenlijk ook bogen, peesachtige bogen, waar dan vandaan ook onze psoas en quadratus lumborum vertrekt.
Dus heb je altijd via het diafragma en de psoas impact op je lumbale wervelkolom, ook naar de lumbosacrale segmenten. Maar goed, dat was de vorige podcast.
Ja, correct. En mogelijk ook fasciale ketens naar de onderste extremiteit toe en dergelijke, die daardoor spanning vanuit diafragma kunnen opbouwen. En nou ja, diafragma heeft natuurlijk één bekende functie die denk ik iedereen kent, en dat is natuurlijk de ademhaling. Mm-hmm. Maar er is ook een functie in verdeling van druk, bijvoorbeeld in dit geval over het ademhalingsdiafragma tussen borst en buikholte.
Correct.
Het diafragma is ook belangrijk in je posturologie. Dus hoe letterlijk hoe sta je, hoe recht sta je, of hoe krom sta je, of hoe is je houding.
Mm-hmm.
Maar het is ook een aandrijver van de bewegelijkheid van onze organen. Organen moeten ook in beweging kunnen zijn om een functie goed te vervullen. En zo kunnen organen ook bij een verminderde bewegelijkheid nog even dagen laten waardoor het diafragma beïnvloeden in zijn spanning.
Nou, wat we natuurlijk in de praktijk heel vaak zien is dat de lever niet goed naar caudaal kan glijden ten opzichte van andere viscerale of peritoneale vlakken.
Ja.
Wat impact heeft op de mate van diepte van ademhaling bijvoorbeeld.
Ja.
Bovendien is het zo dat als je praat over drukverdeling, je moet ook kijken naar de bovenkant van de borstkas en de onderkant van de buikholte. En dat betekent dus de bekkenbodemspieren, als het gaat over de onderkant. En aan de bovenkant staat natuurlijk je thoracic outlet systeem, zeg maar.
Ja. Nou ja, je hebt al gezegd, aanhechting van organen. Er zijn dus organen die vastzitten aan het diafragma.
Ik
ja.
zie het.
Ja.
Ik loop voor op de zaken vooruit.
Ja, goed bezig. Maar ook functies die we allemaal kennen, waar we niet misschien over nadenken, dat het diafragma daar een rol in speelt, zoals ontlasting, defecatie, bevallen, braken, lachen. Dat zijn allemaal zaken waar het diafragma een functie in heeft. En als je naar de ademhaling kijkt en hoe dat verloopt, dan hebben we net al gezegd dat de koepel eigenlijk een vrij deel is.
Mm-hmm.
Dus als je gaat inademen waarbij de contractiele delen aanspannen, mm-hmm. dan wordt het centrum eigenlijk omlaag getrokken.
Correct.
Totdat het in contact komt met onze organen in de buik.
Mm-hmm.
En als die druk zich daar opbouwt omdat die koepel daarop komt, dan ga je in het einde van de aanspanning, bij een diepe inademing, dus eigenlijk nog zien dat het meer een vast punt wordt, het centrum.
Mm-hmm.
De top van de koepel, en dat de buitenste delen nog aan de ribben gaan trekken eigenlijk.
Ja.
En dat is het bekende bucket handle,
ja,
verhaal. Dus dat de ribben nog naar buiten toe getrokken worden door aanspanning van diafragma.
Ja, een van de dingen die mij altijd bijblijft als het gaat over viscerale mobiliteit is, ik heb altijd geleerd, en ik weet niet of jij hetzelfde hebt geleerd, maar dat bij iedere inademing, als je diafragma diep genoeg komt, zeg maar, bij een buikademhaling,
ja,
dan worden je nieren geacht 3 centimeter over de psoas naar caudaal te kunnen verglijden.
Ja.
En bij iedere uitademing is dat natuurlijk de omgekeerde weg. Dat betekent dat als je gemiddeld 12 keer per minuut ademt, dat dus al 36 centimeter in twee kanten is. Dat is al 72 centimeter.
Ja.
En dat betekent dus als je een fixatie hebt van een van de organen, en dat hoeft niet per se de nier te zijn, dat de uitslag, bewegingsuitslag van het diafragma dus beduidend minder kan zijn als wat eigenlijk functioneel is.
Ja, nee, dat heb ik ook zo gezien. Een uitademing daarentegen is een passief proces. Dus het loslaten van musculatuur en het opgebouwde spanning, elasticiteit in het weefsel zorgt ervoor dat het diafragma weer terugkeert naar zijn beginpositie.
En als we dan spreken over beginpositie, dan kunnen we natuurlijk een normaal stand hebben.
Ja.
Als beginpositie, maar hij kan ook hoog staan of juist laag staan, het diafragma.
Ja.
En beide gevallen geeft dat andere symptomatologie. En bij een diafragma hoogstand kun je praten over een verminderde activiteit van het diafragma musculair gezien. Dit geeft vaak stuwing in de buikholte. Ja. Mensen hebben dan de neiging om meer naar flexie te gaan voor wat betreft hun houding. En dat kan vaak veroorzaakt worden door bijvoorbeeld een intratoracale retractie. En je moet dan denken aan littekenwezen van bijvoorbeeld een bronchitis of een longontsteking. En de symptomen die jij daarbij beschreven hebt?
Ja, zuchten kan een heel typisch symptoom zijn van diafragma. En dat heeft te maken met het feit dat die uitademing misschien niet goed gaat, omdat het diafragma dus niet goed kan stijgen. En je geforceerd zucht uitademt eigenlijk.
Ja.
Nerveus gevoel, tachycardie. Omdat de plexus cardiacus ook geprikkeld kan worden.
Tachycardie is een vorm van hartkloppingen, zeg maar, waarbij het hart sneller gaat kloppen.
Ja.
Dat klopt.
Ja, dat klopt zeker. Klopt heel snel. En die plexus, dus de zenuwknoop die het hart aanstuurt, kan geprikkeld raken door diafragma vermindering van mobiliteit. En heesheid en chronische hoest. Hoest kan een manier zijn om ook het diafragma te prikkelen zelf, ja. tot aanspanning.
Mm-hmm.
En heesheid heeft iets te maken met een aftakking van onze nervus vagus, de nervus recurrens laryngeus of andersom.
Ik vind het goed.
Oké.
Okay. Ik vind het prima gezegd. Ik zou het recurrens noemen, maar goed, ik ben geen Brabander.
Ja, is dat ook een recurrens? Ja. Recurrens.
Ja.
Ja. Het staat allemaal in de catalogus. Hè?
In de catalogus.
Ja.
Either way.
Wat we ook vaak zien, en dat ligt een beetje in de lijn van de stressreactie ook wel, is dat wanneer onze sympathicus actief is, dat we natuurlijk ook anders gaan ademen.
Sterker nog, anders ademen is al genoeg om je sympathicus te activeren.
Ja. Klopt, dat werkt inderdaad twee kanten op.
Dus zelfs als je geen stress hebt, niet gestrest bent, nooit iets gehad hebt van stress, maar als je ademhaling hoog zit, dan denken je hersenen dat je toch in de stress zit.
Ja.
Met alle gevolgen van dien.
Ja. Dus een ademhaling tussen haakjes in rust is via diafragma en zou voldoende moeten zijn om voldoende zuurstof binnen te halen. Maar indien er stress is of gevaar of dreiging, dan ga je dieper ademen. En dat doe je door je secundaire ademhaling te activeren. Dat zijn nekspieren, scaleni, trapezius, sternocleidomastoideus.
Heel goed.
Dat is de serratus. Dat is een serratus posterior ook. Dat is misschien een quadratus. En natuurlijk de tussenribspieren en dergelijke. Maar dat moet in een inspanningssituatie zo zijn. Is dat in rust ook zo? Dan kan dat problemen gaan geven. Want dan moet die nekmusculatuur helpen met ademen en je hoofd bewegen en stabiliseren. En nou, dat kan leiden tot nekklachten bijvoorbeeld.
Nou ja, je ziet ook wel dat mensen met nekhernia's en dergelijke hier wel wat kunnen doen, zeg maar. Dat vaak toch een onbewuste ademhalingsprobleem eigenlijk is.
Ja. Ja, en we gebruiken het zelf ook. Hè. Als je een inspanning hebt geleverd, dan gaan veel mensen natuurlijk ergens voorover hangen en steun nemen via hun handen op bijvoorbeeld een hekje of een dingetje of stoel. Of
bovenbenen.
Ja.
Vanmorgen nog gedaan.
Nou ja, en dan creëer je dus eigenlijk een vast punt ter hoogte van je schouder, waardoor je beter in staat bent om je ademhalingsspieren te gebruiken die secundair werken. En dat kan dus ook een signaal zijn van een diafragma probleem, omdat je continu secundaire spieren moet inzetten.
Ik kan me herinneren dat jij ooit eens verteld hebt over een patiënt die jij in jouw eerste fysiotherapiejaren, of zelfs misschien als stagiair, weet ik eigenlijk niet eens.
Ja, dat was mijn eerste, ik denk mijn eerste baantje als baan als fysiotherapeut. Dat was een patiënt die al heel lang op die praktijk kwam, was bekend met de COPD. En kreeg eigenlijk altijd dezelfde behandeling. Wekelijks werden haar nekspieren losgemasseerd, gerekt, gewerkt. En ik vroeg haar van ja, wat doet dat dan? Zegt ze ja, nou ja, ik heb wat reactie na de behandeling. Dus wat meer last en het voelt op zich op dat moment zelf wel lekker dat losgemaakt wordt. Maar ik verbeter er eigenlijk niet of nauwelijks van. En toen later besefte ik me, toen ik wat meer leerde over het diafragma, dat haar secundaire ademhalingsspieren natuurlijk enorm aan het compenseren waren voor haar beperkte longfunctie. En het behandelen van die spieren eigenlijk er vooral voor zorgde dat ze minder goed kon ademen.
Ja.
En dus reactie kreeg en meer last kreeg.
En dan zie je dus altijd dat het lichaam eigenlijk niks fout doet. Maar de vraag is waarom het lichaam doet wat het doet.
Ja.
En goed, COPD was door jou als fysiotherapeut natuurlijk helemaal niet op te lossen op dat moment. Misschien nu ook niet, zeg maar. Maar het geeft wel aan dat de functie ervoor zorgde dat er klachten ontstonden in weefsel wat eigenlijk gebruikt wordt, wat niet het hoofddoel is van dat weefsel.
Ja, zoals ook Frank de Bakker mooi zegt, want die terminologie die vind ik perfect voor wat er hier gebeurt, is dat je eigenlijk steunverlies krijgt.
Ja.
Je neemt steun weg.
Ja. Dus en waardoor mensen slechter zijn dan voor behandeling.
Ja. Ja.
En dan in de dagen na de behandeling weer terugkomen tot de status quo zoals die voor de behandeling was, met gespannen nekspieren, maar wel een betere ademhalingsfunctie.
Ja, precies.
Duidelijk.
Maar ja, het ademhalingsdiafragma is niet het enige diafragma in ons lijf. Je kunt er misschien nog wel meer omschrijven dan de 5 die wij benoemen.
Ja.
Maar goed, dat is een begin. 5 stuks, dat is dan het ademhalingsdiafragma 1 van. Maar je hebt de bekkenbodem eigenlijk al genoemd.
Precies.
En je hebt ook de bovenste thoraxopening eigenlijk al genoemd.
Ja, en dan zijn er nog 2 die horizontaal verlopen in ons lichaam.
Ja.
Althans in onze masterclass.
Ja.
En dat is het tentorium cerebelli. En de voet.
Ja, en, de fascia plantaris.
Het ging over fascia, of in ieder geval de voet. En dus de voet. Ik heb altijd geleerd dat die 5 diafragma's elkaar beïnvloeden. En dat wanneer je ter hoogte van 1 van de diafragma's een probleem hebt, dat je het vaak in alle diafragma's terugvindt.
Mm-hmm.
Dus als je iemand hebt met voetklachten, dan moet je eigenlijk ook naar de bekkenbodem kijken. Dan moet je eigenlijk ook naar het middenrif kijken. Dan moet je eigenlijk naar de bovenste thoraxapertuur kijken. En je moet zelfs naar het tentorium cerebelli kijken.
Ja. Ja, dat is correct. En ja. Dat gebeurt natuurlijk ook allemaal niet voor niks.
Nou ja, wat jij net al vertelde, Frank de Bakker, die noemt dat dan een fixatiepunt, zeg maar, de steun zoeken van je lichaam en de steun weghalen als je die spieren gaat behandelen. In onze reactiveringsstrategie zien we eigenlijk dat alles in je bewegingsapparaat zich in dienst stelt van het vegetatieve systeem en dus ondergeschikt is aan levensnoodzakelijke functies, zoals bijvoorbeeld ademhaling. En vanuit de embryologische ontwikkeling van ons lichaam, het mesoderm, dus daar waar onze botten, spieren en et cetera uit ontstaat, in dienst staat van het endoderm, ons viscerale systeem. Dus de secundaire functie van al die diafragma's is bewegen, maar de primaire functies, ondanks dat het een mesodermaal weefsel is, is eigenlijk het ondersteunen van de levensnoodzakelijke functies. En die viscera, dus die organen waar we het net al over hadden, zoals de lever, maar ook de maag, ligt eigenlijk direct tegen het diafragma aan de onderkant.
Mm.
Aan de bovenkant van het diafragma vinden we natuurlijk de longen en het hart. En het hart heeft via het hartzakje, ik weet nog, het pericard. Het hartzakje heeft via het pericard inderdaad gewoon direct een aanhechting op het diafragma.
Ja.
Dus die viscera die hun eigen embryologische rotatie volgen als voorkeursbeweging, worden altijd ondersteund en geleid door dat parietale systeem, wat we eigenlijk voor opgeleid zijn om te behandelen.
Ja, en ik heb zelfs, ik weet niet of Frank de Bakker dat even zegt of iemand anders, maar dat ons ademhalingsdiafragma zelfs een mix is van ook nog licht endodermaal weefsel.
Ik dacht dat de lever.
Ja, dat ook.
Een mix was tussen endodermaal en mesodermaal weefsel.
Dan ben ik misschien daarmee in de war.
En dat de lever bijna altijd meedoet als er dus een parietaal probleem is. En dat is natuurlijk wat we ook heel veel gevonden hebben als osteopaat.
Ja.
Dat nagenoeg iedereen die bij ons komt met klachten, ja, die lever, die doet niet precies wat hij eigenlijk zou moeten doen onder deze omstandigheden.
Nee.
En dat betekent dat we heel vaak in een behandeling dus ook die lever behandelen.
Ja.
En nu dat we een beetje verder zijn in onze kennis en dergelijke, kan je misschien zeggen, oké, die lever die compenseert eigenlijk voor wat er aan de hand is. En zodra de lever het niet meer trekt om te compenseren, zit daar misschien het probleem. En moet je dan de compensatie teruggeven?
Ja.
Of moet je zoeken waarom de lever moet compenseren? Nou, dat is een stapje verder als wat we in onze osteopathieopleiding hebben geleerd.
Ja.
We moeten dus eigenlijk alles functioneel bekijken. Dus wat is de functie? Waarom verandert de functie? En wat is de oorzaak van een veranderde functie? In plaats van de functie behandelen. Maar goed.
En dat zie je hier eigenlijk ook meteen weer terug. Want we hadden het net al over dat er drukverdeling moet zijn tussen diafragma's. Nou, dat kan via het zogenaamde pneumatische systeem, via gasdruk.
Ja.
En letterlijk, door gasvorming in de buik kan er extra druk in een compartiment gecreëerd worden. In dit geval om misschien wel bijvoorbeeld een diafragma functie te ondersteunen of op te vangen of een verlies daarvan of iets dergelijks.
Ja, dat normaal gesproken verliezen we zo'n 40 tot 200 liter gas per dag via de bovenkant en de onderkant. En dat is ons pneumatische systeem die al naar gelang waar zeg maar ondersteuning of juist minder ondersteuning gewenst is, dan kun je het dus mee fluctueren.
Ja.
Dus die luchtdrukverdeling, want dat is eigenlijk wat pneumatiek eigenlijk is. Binnen de spijsvertering wordt dat vooral door de maag en het colon sigmoidium gevormd, zeg maar. Nou, wat ik al zei, 40 tot 200 liter gasverlies per dag is normaal. En dat is dus ter ondersteuning van het ophangsysteem van de organen in onze buikholte, maar ook natuurlijk ter ondersteuning van het hart. En het wordt ook natuurlijk door uitwendige fysieke belasting geïnduceerd, door onze ademhaling, door drukveranderingen bij het bewegen, bij fysieke arbeid zoals tillen. En dan moeten we natuurlijk ons bracen als we gaan tillen. En nou ja, dat verandert ook de intra-abdominale druk. En ook verandering in houding doet dat.
En dan moet je wel eens wat gas lossen, hè, als je gaat tillen.
Ja, dat is recent wel eens gebeurd.
Ja.
En dan heb je nog geluk als het alleen maar gas is.
Ja. Dit wordt de intro, denk ik, van de podcast.
Ja. Dat zou kunnen. Ja. Dat laat ik aan jou over.
Nou, en er is nog zo'nzelfde systeem, maar dat werkt dan via hydrauliek. Via ophanging eigenlijk, in dit geval van het veneuze systeem.
Ja, hydrauliek is vloeistofdruk.
Ja, en ons veneuze systeem is opgehangen aan de rechter schouder. Althans, als we het hebben over de vena, ja, zeg het maar, die naar de longen lopen, toch?
Cava superior. Ja, komen van de longen af, hè?
Ja, precies. Het hele longsysteem is eigenlijk gerelateerd aan de rechterschouder met zijn veneuze ophanging.
Precies.
Ja. En wanneer er verhoogde druk komt op dit veneuze systeem, dan kan dat functioneel zijn om misschien een ander drukverschil ergens of een drukverhoging op te heffen of om juist extra steun te geven ergens aan. En we zien dat dan terug in een zogenaamde longzone, waarbij dus een blokkade is van
laterreflectie naar links.
Ja. Scaleni zijn dan aan de rechterkant gespannen en vaak zie je een verminderde mobiliteit van rib 1, 2. En een belangrijk signaal, een klinisch signaal van dat het veneuze systeem aan het compenseren is, dat zijn aanbijen. Ja. En dat heeft iets te maken met het feit dat we hebben meerdere veneuze afvoersystemen in ons lijf. Als je daar echt de diepte op wil induiken, moet je dat maar eens opzoeken. Dan bedoel ik de luisteraars.
Ja.
Er is een kavaal systeem waar het bloed eigenlijk van de bovenste extremiteit, schedel, hals, borstholte, nieren, onderste extremiteit en de organen van het kleine bekken, dus de blaas, prostaat, baarmoeder, eileiders, eierstokken, zaadleiders, testis, door afgevoerd worden.
Mm-hmm.
En dan blijft het portale systeem over wat eigenlijk de complete spijsvertering is, op het laatste deel van het rectum na.
Mm-hmm.
Dus bij het rectum zit eigenlijk een deel cavaal en een deel portaal afgevoerd.
Dat noemen we dan een portocavale stenose.
Anastomose.
Oh ja.
Ja, als stenose, het stenotisch is, dan komt het niet goed. Ja. Super hard is.
Anastomose, je hebt gelijk.
En als er dus overdruk ontstaat in dat veneuze systeem, dan gebeurt dat op dit soort plekken. Want dat is eigenlijk een soort van shunt, een soort van noodoplossing. Als het door het ene systeem niet weg kan, gaat het door het andere systeem. In dit geval, als het portaal niet weg kan via de lever, gaat het kavaal weg. Krijg je aan de onderkant van je rectum ophoping van veneus bloed. Nou, dat zijn dan aanbijen.
Stuwing.
Stuwing.
En alle viscerale afvoeren, veneuze afvoer, dan hebben we het vooral over maag-darmkanaal uiteraard.
Ja.
Die verzamelen zich eigenlijk in de vena porta die dan naar de lever gaat.
Ja.
En we hebben net al genoemd dat de lever vaak in compensatie of zelfs in decompensatie gaat op het moment dat er problemen zijn. En een lever in decompensatie, daarvan is de afvoer dus verminderd. En dat betekent dat je dus portale stuwing kunt krijgen. Nou, en als dat bloed dan via een anastomose inderdaad weg moet, wegvlucht, Dan zien we dus vaak, zoals jij al zei, aanbijen. Wat we ook heel vaak zien op de flank is van die haarvaatjes, zeg maar. Dat kun je heel goed op de huid zien. Dat is al ook een indicatie dat er een overdruk is in het systeem. Verder is het zo dat er een soort van spataderen kunnen ontstaan rondom de slokdarm. Wat ook voor allerlei klachten kan zorgen natuurlijk. En dat zien we dan in de praktijk vaak als bijvoorbeeld slikklachten of het gevoel dat er iets blijft hangen of zoiets dergelijks.
Ja, correct. En dat was eigenlijk de reactiveringsstrategie. Dus de reden dat dit mechanisme ontregeld is en blijft bestaan. We gaan compensaties voeren om het toch beter te laten functioneren. Maar het herstelt niet. En dat is vaak ook voor een deel te zoeken in het opheffen van de pneumatische en hydraulische compensatiemechanismes.
Precies. En als we dan gaan kijken naar een evolutionaire verklaring voor deze klachten, dan is het vaak zo dat een van de risicofactoren chronische stress is. Chronische stress zorgt eigenlijk voor een vagale remming. Een remming van de nervus vagus betekent een minder goede functie van het spijsverteringssysteem, wat tot stuwing zou kunnen leiden. Maar wat vooral belangrijk is, is dat je sympathische tonus verhoogt, waardoor je ademhaling eigenlijk hoger wordt en minder diep wordt. Dus ook de normale werking van het diafragma op de interne organen van de buikholte vermindert doordat je ademhalingstoestand verandert als het ware.
Ja.
Dat is natuurlijk nodig omdat bij een stressreactie we meer zuurstof moeten opnemen.
Ja.
We gaan dus sneller en minder diep ademen, volgens mij. En we moeten natuurlijk meer zuurstof in ons bloed hebben, omdat we A, een beslissing moeten nemen wat we gaan doen, en B, moeten vechten of vluchten.
Ja.
Of bevriezen.
Ja.
En dat hele systeem compenseert dit via die pneumatiek of die hydrauliek en via de secundaire ademhaling. Dus dat zijn allemaal signalen die aangeven dat het hele systeem ontregeld is. Dus als er nu iemand in je praktijk komt met voetklachten, maar hij heeft ook nekklachten en hij heeft ook een verhoogde ademhaling en dergelijke, dan zijn dat zaken waar je dan ook eventjes naar zou moeten kijken in de behandeling.
Ja.
Een van de V van Revo is natuurlijk voorkomen.
Ja.
We moeten eigenlijk voorkomen dat we in de ademhalingstoestand komen dat een probleem met zich meebrengt. Een van de oefeningen die we daarvoor kunnen doen is bijvoorbeeld een intermittente hypoxie of intermittente hypercapnia. En dat werkt op de zogenaamde NRF2 pathway.
Mm-hmm.
En dat zijn onze vitagenen, wat de samentrekking is van vitaliteit en genen. En via een beetje ingewikkelde weg, ik weet niet of je dat nu op wil ingaan.
Nou,
niet per se.
Niet per se, kan wel. Maar
dat is een video die we dan later misschien een keer gaan opnemen.
Oh ja.
Kun je dus voorkomen dat je qua hydrauliek en pneumatiek in de problemen gaat komen voor wat betreft je buik- en borstholte?
Ja, en er zijn natuurlijk ook zaken hoe we dit vaststellen, dat dit van toepassing is. Ten eerste kan je het diafragma gewoon zelf palperen op spanning,
mm-hmm.
op trofiekverandering en op pijn. En de eigenschappen die je altijd bij een musculaire structuur bekijkt. Maar je kan ook de handen op de ribben plaatsen aan de zijkant op de flank en iemand vragen om diep in te ademen en eens te zien of er een asymmetrie is in het bewegen van de ribben. Zou ook kunnen duiden op spanning op het diafragma.
Mm-hmm.
Via de kinesiologie, dus de neuromusculaire testen, kijken we naar ons zenuwstelsel. We gaan een spier testen in relatie tot ons zenuwstelsel staat. Dus een extensorspier, daar hebben we het vaker over gehad.
Mm-hmm.
En we passen daarbij een vibratie toe op de ribben. Op de plekken waar het diafragma aan de ribben vastzit. Om mogelijk daar ook een verzwakking vast te stellen. Wat betekent dat er dus een diafragma probleem is.
Nu is het natuurlijk wel zo dat we het diafragma niet rechtstreeks kunnen testen. Dus dat we dat via een van de spieren doen die een innige interactie heeft met het diafragma aan de wervelkolom.
Ja.
En dat betekent dat we eigenlijk de psoas, maar met name de iliacus testen. En wat je ook zou kunnen gebruiken is natuurlijk de quadratus lumborum. Maar in de praktijk is dat een wat lastigere spier om even te testen.
Klopt.
Maar dat kan mogelijk, dat zou je ook kunnen inzetten.
Ja. Nou, die vier eigenlijk samen. Dus palpatie, bewegelijkheid van de ribben naar buiten bij inademing, iliacus en vibratie op de ribben. Nou, als dat allemaal positief is, ben je aardig zeker.
Stapelen van bewijs noemen we dat, hè? Oh nee, dat noemde Timo zo.
Ja.
Maar het is wel een goeie.
Ja. Heeft hij wel een beetje gelijk in.
Nou, dat heeft hij zeker gelijk in.
Ja. Dan is het nog zaak om te bepalen of de oorzaak links of rechts zit of centraal. Welk deel van het diafragma is verantwoordelijk? Daar gebruiken wij onze therapy localization voor. In dit geval door middel van de magneet.
Correct.
Doen we onze testen opnieuw, terwijl we de magneet op een van de drie delen van het diafragma plaatsen. En dan weten we dus welk deel van het diafragma verantwoordelijk is en behandeld moet worden.
Ja, en als we dan gaan kijken wat kunnen we dan in een behandeling doen, kunnen we dat natuurlijk lokaal behandelen via bijvoorbeeld rekken of fricties geven op de gespannen en pijnlijke delen van het diafragma. Ik doe daarbij voorkeur in zit, omdat je dan makkelijk onder de ribboog kan komen. Het groot abdominaal manoeuvre wat we gebruiken binnen de osteopathie om wat ontspanning in die fasciale structuren in de buikholte te geven.
Ja.
Als jullie ons gevolgd hebben als jullie ons volgen op Instagram, dan heb je de afgelopen week daar een filmpje van kunnen zien. Want Tom heeft mij gefilmd toen ik dat deed in onze masterclass.
Het is de moeite waard, moet ik zeggen, om dat filmpje te kijken.
Ja, dat vind jij grappig, hè?
Ja, dat vind ik leuk, ja.
Ja, dat snap ik. Wat we ook regelmatig in de praktijk gebruiken om die structuren te behandelen, is het oprekken van die intratoracale en pretracheale fascie in ruglig. Dat geeft heel vaak, zeker bij mensen die ten aanzien van deze klachten, met name nekklachten, hebben heel veel verlichting. Voor mij krijgen ze ook altijd een huiswerkoefening, de zogenaamde paradoxale ademhalingsoefening. Zoals je weet, als je op je rug ligt en je ademt diep in en je hebt een buikademhaling, dan komt je buik omhoog. En als je uitademt, dan daalt die buik weer. En de paradoxale ademhaling is eigenlijk inademen zoals zojuist beschreven. Maar bij de uitademing moet je er eigenlijk voor zorgen dat de buik in hoogstand blijft staan. En dat zorgt eigenlijk ook voor een rek op het diafragma, als het ware. En soms zie je dat mensen bijvoorbeeld na een post-covid of een long-covid of hoe heet het tegenwoordig?
Heeft het een andere naam?
Ja, nou ja, ongeveer post-covid. Dat daar juist het diafragma wordt afgebroken.
Mm.
Een van de eerste aminozuren die we gaan gebruiken om ons immuunsysteem van energie te voorzien als er onvoldoende glucose aanwezig is om dat te kunnen waarborgen, is alanine.
Ja.
En een groot deel van het diafragma is opgebouwd uit alanine. Vandaar dat je bijvoorbeeld na de griep niet zo goed de trap op kunt, buiten adem boven komt. Omdat daardoor een deel van je diafragma is afgebroken. En ook daar hebben we een spierversterkende oefening voor.
Komt die volgen op onze man? Oh nee.
Ja. En die spierversterkende oefening is eigenlijk heel simpel. Je laat iemand gewoon op zijn rug liggen met bijvoorbeeld een boek ter hoogte van zijn ribben. En je laat ze gewoon 50 keer in- en uitademen. En hoe groter en zwaarder het boek, hoe meer de weerstand is natuurlijk. En dan kun je dus gewoon weerstandstraining voor het diafragma doen.
Ja. En dan is het hielspoor opgelost.
Nou, misschien. We hebben nog een derde mechanisme. Ja. En daar gaat onze derde podcast in deze serie over. En die hoor je over 2 weken.
Ja.
Dus tot over 2 weken.
Tot over 2 weken.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Metabol Gezond. Informatie in deze podcast is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medische professionals en of zorgverlenende instanties, zoals huisartsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening en acute geestelijke gezondheidszorg. De informatie in deze podcast, noch de gebruiksmogelijkheden, kunnen gezien worden als een vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg of ondersteuning.